Wij gaan gauw beginnen. Met de eerste vraag. Na zijn opstanding sprak Jezus mijn vader. Maar bij leven gaf hij ons het onze vader. Dus toch eerder. Ja, maar er is een groot verschil tussen het onze vader in de bergrede. Waarin eigenlijk niets staat wat een vrome Jood in die tijd ook niet zou hebben kunnen zeggen. Er is ook grote overeenkomst tussen het Onze Vader en het Avinu Malkenu, een van de bekende gebeden van het Jodendom. En dat is ook begrijpelijk. In de bergrede gaat het over discipelschap in het Koninkrijk Gods. Daar is God ook in de eerste plaats de vader van zijn eigen volk, zoals hij ook in het Oude Testament meermalen wordt genoemd. Maar in het Johannesevangelie zijn we in een heel andere sfeer. Daar gaat het om hem die in de eerste plaats de vader van de zoon is. De zoon die in de schoot van de vader is, Johannes 1 vers 18. Daar is God dus in de eerste plaats de eeuwige vader van de eeuwige zoon. God is in de tijd de vader van zijn volk Israël geworden. Maar als de eeuwige vader van de eeuwige zoon is hij niet automatisch zomaar onze vader en ook niet automatisch de vader van de gelovigen in het Oude Testament. Dat verschil wordt vaak zo weinig gezien. En dat komt ook omdat men vaak de twee naturen van de Heer Jezus te weinig verdisconteert. Als mens kon hij ook tot God zeggen dat God zijn God was. Dus kan hij met ons het onze vader bidden als vrome Israëliet. Maar als eeuwige zoon van de Vader kon hij dat leven dat in hem is, dat eeuwige leven pas met ons delen toen dat leven als het ware door de dood was heen gegaan. En het karakter van opstandingsleven heeft gekregen. Omdat de zoon mijn leven is, is zijn vader mijn vader. Dat is op een heel ander niveau dan in de bergreden. Als in twee gedeelten het woord vader staat, is het daarom nog niet altijd precies hetzelfde. Zoals het in het Oude Testament als Israël God als vader aanspreekt, ook weer anders is. Maar dat is een groot onderwerp, maar dat zal wel vaker gebeuren vanavond. Dat het een groot onderwerp is dat eigenlijk heel veel uitleg zou vergen. God zegt in Genesis 3 vers 22, nu weten de mensen wat goed en kwaad is. Hebben we toen daarmee ook de verantwoordelijkheid van de wereldgeschiedenis naar ons toe getrokken? God is zo goed en geduldig dat hij ondanks dat toch zijn hulp ten alle tijden aanbiedt. Ja, dat is heel mooi. U brengt hierin de vraag, de kwestie van de geschiedenis aan de orde. En ik kon natuurlijk bij de behandeling van deze drie vragen uit de catechismus niet alles erbij halen. Maar inderdaad, als je de kwestie van het lijden op een Bijbelse manier wilt benaderen, dan moet je beginnen bij Genesis 1 of bij Genesis 3, de zondeval. En dan moet je de hele heilsgeschiedenis in dat licht bezien. Dan ga je ook zien dat je eigen leven en je eigen omstandigheden een onderdeel zijn van een heel groot plan waarin alle gelovigen van alle tijden betrokken zijn. En het is mooi wat u hier zegt. Men vergeet wel eens dat de boom van de kennis van goed en kwaad de kennis van goed en kwaad inhield. Ik heb dat destijds gezegd toen we bij de catechismusstudie zagen dat daar gesteld wordt dat de mens van nature heilig en rechtvaardig was. Dat geloof ik niet. De mens was onschuldig. En dan wordt er aangehaald Efeze 4 vers 24, maar dan gaat het nou juist over de nieuwe mens die in Christus is. Adam was onschuldig. Begrippen als heilig en rechtvaardig konden hem nog niets zeggen. Daar hebben we nu juist de wereldgeschiedenis voor nodig, waarin wij met zoveel onheiligheid vertrouwd zijn geworden dat bij ons langzamerhand het begint te dagen wat heiligheid is en wat gerechtigheid is. Adam was onschuldig in die zin dat hij het kwade niet kende, maar ook het goede niet. Het is de boom van de kennis van goed en kwaad. Alleen toen hij daarvan at, kon hij het goede niet meer doen. Hij kon alleen nog maar het kwade doen totdat God hem verloste, maar voor die tijd was hij onwetend. En dat is ook heel ingewikkeld natuurlijk, want dat betekent dat ook die zondeval zelfs, om het weer met de woorden van Augustinus te zeggen, niet buiten God is omgegaan. In de uiterste consequentie, als je zegt dat God alle dingen besloten heeft, zoals ook al een beetje doorklinkt in zondag 10, dat alles door God gedecreteerd is, besloten is van eeuwigheid af, ja, dan moet zelfs de zondeval door God besloten zijn. En dan ga je ook weer net te ver in die richting. De zondeval is de verschrikkelijke keus van de mens zelf. Alleen, het wonderlijke is dat dat niet buiten God is omgegaan. In die zin, zoals Ambrosius, de grote leermeester van Augustinus, dat al zei. En ook bij Augustinus vind je dat terug. En ook in de latere liturgie van de middeleeuwen, waar zulke uitspraken werden gedaan als o gelukkige val. Zelfs gelukkige schuld, felix culpa. Waarmee men probeerde uit te drukken deze diepe waarheid, dat door de zondeval, door Gods genadige verlossing, uiteindelijk een wereld mogelijk is, veel heerlijker dan wat Adam ooit is kwijtgeraakt. Nou, u ziet alle vragen al opdoemen. Heeft God dan toch die zondeval gewild? Nou, dat mag je dan weer net niet zeggen. Zonder de verantwoordelijkheid van de mens tekort te doen. Maar het is ook niet buiten God omgegaan. Hou je daar maar aan vast en dan kun je nog een heleboel ja waarom vragen stellen en ja maar vragen stellen. Maar dan moet je dan ook een keer de grens aan weten. Maar het is goed dat u de geschiedenis erbij betrekt. De armen dragen bij hun eigen armoede ook bij door wapens te kopen en oorlogen te voeren. Ziet u dit ook als voorbeeld van menselijke domheid? In Afrika, waar ze zoveel bodemschatten en vruchten hebben, bedoel ik, ja natuurlijk, door de zondeval zie je dat een van de grote problemen is de machtsbelustheid van de mens. Waardoor hulp in Afrika bijna in een bodemloze put lijkt te verzinken, omdat het geld verdwijnt in de zakken van de machthebbers. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor een machtswellusteling als Vladimir Poetin. Het geldt eigenlijk voor alle machtswellustelingen. Macht is een van de meest corrumperende dingen die er in de wereld bestaan. Als de wereld geleid zou worden door goede mensen, dan zouden we de hongerproblemen kunnen oplossen, dan zouden we de geweldsproblemen kunnen oplossen. Maar de wereld wordt door domme en dwaze mensen geleid die bovendien nog hebzuchtig zijn en machtsbelustheid. Macht en geld bepalen de geschiedenis. En dat is niet alleen maar domheid, dat is ook verdorvenheid. Verdorvenheid. De aarde was, zegt de Statenvertaling zo mooi, voor de zondvloed, vol van wrevel en geweldenarij. En dat is nog niks anders. Wrevel, dat vertalen we dan nu met verdorvenheid en of zeg ik het verkeerd? Nou, maakt me niet uit. In ieder geval, die twee zijn het, verdorvenheid en geweld. Geweld en corruptie, verdorvenheid. Je ziet het in het begin al, de zondeval van Adam en Eva was verdorvenheid. De zondeval van Kaïn was geweld. En die twee dingen beheersen de wereldgeschiedenis. En het probleem is, als je de zondag 10 te consequent in een bepaalde richting zou doortrekken, dan zou uiteindelijk God overal de schuld van krijgen. En dat is totaal de bedoeling niet. De bedoeling is om uiteindelijk te laten zien dat wat er ook gebeurt, God op de achtergrond altijd aanwezig is. En dat hij ondanks dat alles, ondanks al die dwaze interventies van mensen, de geschiedenis doorstuurt naar het einde zoals hij dat heeft bepaald. Het is God zelf die in zijn soevereiniteit heeft besloten de mens die speelruimte te geven. Waardoor wij geen robotten zijn, geen machines. We hebben die speelruimte naar onze eigen verantwoordelijkheid. En niettemin brengt God de geschiedenis precies op dat punt waar hij uiteindelijk wil hebben. En erg belangrijk daarbij is, dat we dat heel even mogen noemen, is het verschil tussen de raad van God en de wegen van God. Wat in de theologie veel te weinig doorgewerkt heeft. Het behoorde tot de raad van God dat Israël het beloofde land zou krijgen. Het behoorde tot de wegen van God dat ze daar 40 jaar over deden voordat ze er kwamen. Dat was hun eigen schuld. Dat was niet door God bepaald. Dat was het gevolg van hun eigen zondigheid. Maar wat er ook gebeurde, hoe dwaas Israël zich ook gedroeg, het besluit van God stond vast en werd vervuld. Ze bereikten uiteindelijk het beloofde land. En dat zie je voortdurend. Gods raad kan door menselijk handelen en door het handelen van de Satan nooit worden aangetast. Maar in Gods wegen heeft hij soeverein besloten de duivel een zekere speelruimte te geven en de mens een zekere speelruimte te geven. Ik las bij een Amerikaanse auteur een mooi beeld. Misschien heb ik, ik geloof nog niet dat ik het hier verteld heb, en anders dan moet u het maar weer aanhoren. Die vergeleek God met een schaakgrootmeester. die speelt tegen een onnozele schaakspeler, tegen mij bijvoorbeeld. En dat is een hele boeiende wedstrijd. Die schaakmeester, grootmeester, staat constant verbaasd te kijken naar de dwaze zetten van die onbeholpen beginnerling. Eén ding staat als een paal boven water, dat is dat de schaakgrootmeester die wedstrijd gaat winnen. Maar het verloop van de wedstrijd wordt mede bepaald door de dwaze zetten van de beginneling die tegenover hem zit. Hij weet perfect hoe hij daarop moet reageren, maar elke keer, dat is de speelruimte die hij aan zijn tegenstander geeft, staat hij weer verbaasd over de dwaze zetten van die tegenstander. In uiterste consequentie, zoals je dat in het hypercalvinisme vindt, waar alles door God bepaald is van voor de grondlegging der wereld, daar is helemaal geen schaakwedstrijd of een schaakwedstrijd die alleen maar nagespeeld wordt, die al zwart op wit op papier staat en die alleen maar nagespeeld hoeft te worden door de schaakgrootmeester en de beginneling. Dan is er geen enkele ruimte voor initiatief van die beginneling, voor die zwakke speler, maar zo is het niet, dat is niet het Bijbelse beeld. Het Bijbelse beeld is God raad staat vast en dat betekent hij wint de wedstrijd. Maar de weg waar langs de overwinning wordt behaald, daar heeft de mens en heeft de duivel een grote speelruimte. En als iemand zegt, want dat is vaak het bezwaar geweest, van tast dat niet Gods soevereiniteit aan? Dan denk ik, nee, tast Gods soevereiniteit veel meer aan als je denkt dat God een van tevoren al genoteerde wedstrijd aan het naspelen is. Alsof alles van tevoren al is vastgelegd. Nee. God heeft soeverein besloten om de mens en ook Satan die speelruimte te geven. Maar maak u geen zorgen, hij wint de wedstrijd. Ziet u zo dat de Heer Jezus ook eeuwig is? Hij zelf zegt dat de Vader groter is en de Vader was toch altijd eerder dan zijn Zoon. Is de Heer niet op een voor ons onbekende manier uit de Vader voortgekomen? Geboren, maar geen schepsel. Ja, aan het eind spreekt u zeer orthodoxe taal, maar die is niet helemaal in overeenstemming met het eerste deel van uw vraag. De Heer Jezus, dat is zijn naam als mens. Maar ik zinspeelde daar straks al op. In de Heer Jezus onderscheiden wij die twee naturen. Het is maar een menselijke manier om het te zeggen. Maar dat hij waarachtig God is en waarachtig mens in één persoon, dat heeft de oude kerk zo leren uitdrukken dat hij één persoon is met twee naturen. Een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Naar die goddelijke natuur is hij van eeuwigheid af. Je zou zeggen, een vader is er eerder dan zijn zoon. En dat heeft de oude kerk zo geprobeerd te formuleren, dat de zoon van eeuwigheid af uit de vader geboren wordt. Dat staat nergens zo letterlijk in de Bijbel. Het staat wel in de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar ik zou ook geen betere manier weten om het tot uitdrukking te brengen dan zo. Dus we doen het er maar mee. Maar het betekent wel dat de zoon even eeuwig is als de vader. Als u nou zo'n tekst citeert, de vader is groter dan ik, dan vindt u in datzelfde Johannes Evangelie de uitspraak, ik en de vader zijn één. En zulke dingen kun je alleen maar begrijpen, althans benaderen, als je begint te begrijpen dat de ene keer meer de mensheid van de Heer Jezus naar voren komt. Bijvoorbeeld in zo'n uitspraak, de Vader is groter dan ik. Dan spreekt hij als nederig mens op aarde. Maar andere keren komt zijn goddelijke natuur veel meer op de voorgrond. En dan zegt hij, de Vader en ik zijn één. Eén God. Dan is de Vader niet meer God dan de Zoon dat is, of dat de Heilige Geest dat is. Dus je moet altijd goed beseffen, staat hier nu zijn goddelijke kant meer op de voorgrond of zijn menselijke kant? De drie eenheid is al moeilijk genoeg om te begrijpen. Dat kunnen we ook niet begrijpen, dat kunnen we alleen maar gelovig aanvaarden. Maar dan komt er ooit nog eens bij de twee naturen van Christus. Die maken het nog ingewikkelder. Want de drie eenheid betekent Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar die Zoon is ook nog mens geworden. En heeft een menselijke en een goddelijke natuur. Nou, voor de rest kan ik het wel instemmen zoals u het beschrijft. Maar de Zoon is even eeuwig als de Vader. Dat heeft de kerk al terecht in Nicea uitgesproken in 325. En als ik dat zo zeg, ik noem naar die concilies, dan geloof ik dat niet omdat die concilies dat zeggen hoor. Ik ben oer-protestants. Ik geloof het omdat de Bijbel het zegt. Alleen je kunt best dankbaar zijn dat ze dat in 325, toen de Romeinse vervolgingen eindelijk afgelopen waren en ze in vrijheid bij elkaar konden komen om over deze moeilijke dingen te spreken, dat ze toen daarover eens zijn geworden. Broeder Ouweniel, kunt u nog iets zeggen over Job 16, waar God zelf Job naar de keel grijpt en Satan al vanaf hoofdstuk 2 verdwenen is. Het is inderdaad heel merkwaardig dat vanaf hoofdstuk 2 de Satan in het boek niet meer voorkomt, na hoofdstuk 2. Er is dus niet aan het einde van het boek nog een soort ontknoping waarbij God tegen de Satan zegt, nou zie je wel, jij had het helemaal mis en ik heb gewonnen, hij heeft aan mij vastgehouden tot het einde toe, enzovoort. Nee. Wat dat betreft is de Satan uiteindelijk toch maar figurant. En hoewel ik straks veel verteld heb over wat de Satan doet, en dat doet de Bijbel ook, die beschrijft dat uitvoerig. De Satan heeft ons tegengehouden. De Satan slaat mij met vuisten, et cetera. Dus de Bijbel gaat ons daarin ook voor. Maar uiteindelijk geef hem niet te veel ruimte. Want uiteindelijk, zegt Job als het ware met mijn woorden, ik heb met Satan niks te maken, ik heb alleen maar met God te maken. En wat er in mijn leven mij overkomt, dat schrijf ik aan God toe. En zo is het ook. De Satan heeft verder in het verhaal geen rol. En dan zie je ook trouwens dat de Satan weliswaar de bedoeling had om Job ten val te brengen, maar dat God zijn eigen appeltje te schillen heeft met Job. Hij heeft zijn eigen programma, zijn eigen agenda. En dat is niet om Job op allerlei zonden te wijzen, want daar is helemaal geen sprake van. En ook niet om Job ten val te brengen zoals de Satan het beoogt, natuurlijk niet. Maar wel, zoals Job het aan het einde uitspreekt, vanuit de verte had ik van u gehoord, maar nu aanschouwt mijn oog u. Het is net alsof Job dit allemaal nodig had, of niet net alsof, ik geloof dat het zo is, dat hij dit allemaal nodig had, al deze zware ervaringen, om dichter bij God te komen dan die ooit bij God geweest was. En ik heb dat ook gehoord van mensen die door zware beproevingen zijn heen gegaan. Meer dan eens dat die beproevingen hen dichter bij God gebracht hadden, op een wonderbaarlijke wijze. Een van de mooiste teksten bij Job vind ik ook in Job 13 vers 15, althans in de NBG-vertaling. Wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Job blijft in geloof zich aan God vastklampen. Hij is het alleen niet met God eens, als ik dat zo mag zeggen. Ik zeg het expres zo, omdat het daarmee af en toe wel eens een beetje erg ver gaat. Dat is wat Elihu hem voorhoudt. Tot verrekening, God is niet een maatje van de lagere school. God is wel God. Dat is eigenlijk ook de essentie van het antwoord dat God uiteindelijk geeft. Ik ben God en jij bent maar een klein mensje. En toch zegt Job in geloof, ik klamp mij aan God vast wat hij ook in mijn leven doet. En daarom zegt God denk ik ook aan het einde, Job heeft recht van mij gesproken. En dat hebben die drie vrienden niet gedaan. Die hadden een theorie over God die nergens naar leek. Lijden vanwege de naam, het Joodse volk. Waarom moet het Joodse volk zo'n moeilijke weg gaan? Ja, dat is weer zo'n waarom-vraag waar je niet met een simpel antwoord uitkomt. Ik las pas geleden ergens dat wij soms wel eens een verkeerd idee hebben van wat het betekent dat Israël het uitverkoren volk was. Alsof Israël daarmee ver boven ons verheven is. Je zou even goed kunnen verdedigen dat uitverkiezing betekent dat God aan Israël demonstreert wat eigenlijk voor ons allemaal zou moeten gelden. En daarom is Israël ook het zwaarst beproefd van allemaal. Juist, God zegt in Leviticus 10, als de zonen van Aaron zijn omgekomen door hun eigen schuld, ik zal mij aan degene die het dichtst bij me zijn, mij de heilige betonen. Als er één volk is waar God zich de heilige heeft betoond, dan is dat aan Israël, omdat Israël zo dicht bij God staat. Ze zijn eigenlijk het modelvolk, niet omdat ze beter zijn dan andere volken, maar als in die zin dat God aan dat volk demonstreert en aan de weg die hij met hen gaat, de weg waarin hij uiteindelijk verheerlijkt wordt, juist door dit volk heen. Als het zijn einddoel zal bereiken in het koninkrijk Gods. Nou, weer zo'n moeilijke vraag. Jezus heeft alle ziekten op zich genomen, dus wij hoeven niet meer te lijden. Vraagteken staat er nog wel achter. De moeilijkheid met zo'n vraag is dat zo ontzettend veel christenen zo ontzettend veel te lijden hebben. En hoe zit dat nou? Nou, dat ga ik nou niet even in een paar minuten even oplossen. We lezen in Jesaja 53 inderdaad, onze ziekten heeft hij op zich genomen. En als je ziet hoe dat in het Matthäus-evangelie wordt toegepast, in hoofdstuk 8, dan zie je ook dat dat over letterlijke ziekte gaat. Je kunt dat niet vergeestelijken. Het gaat over letterlijke ziekte. Op een of andere wijze is het ook wel te begrijpen als hij de angel van alle kwaad, namelijk de zonde, aangepakt heeft, dan neemt hij ook alle gevolgen van de zonde voor zijn rekening. En dat betekent dat uiteindelijk niet alleen de zonde wordt afgeschaft uit de kosmos, zoals Johannes de Doper dat zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, maar ook de ziekten. Vandaar dat we in Jesaja 33 lezen dat er een tijd zal komen, dat is het Messiaanse Rijk, dat niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Maar die tijd is nog niet aangebroken. We kennen al de krachten van de toekomende eeuw, lezen we in Hebreeën 6. Die zijn er nu al. Nog niet in diezelfde mate, maar ze zijn er. En daarom mogen we ook soms wonderbaarlijke genezingen beleven. Maar het is nog niet dezelfde mate van kracht zoals dat straks het geval zou zijn. Meer kracht is er dan menige christen weer waar wil hebben, maar niet zoveel dat we nu al de gevolgen daarvan zouden zien in het feit dat er geen zieke christenen meer zijn. En dat er nog zieke christenen zijn, is niet alleen maar omdat ze nog zo zondig zijn. Dat is wel het meest goedkope verband. Dat is nou juist precies de theorie van de vrienden van Job. Jij zal wel zoveel gezondigd hebben, Job, dat God je dit allemaal laat overkomen. Dat zijn de mensen die meteen weten te vertellen als er een ramp is, aan welke zonde dat te wijten is. Ook in 1953, de watersnoodramp, waren er ook weer meteen velen die te vertellen hadden dat was een gevolg van de zonde van ons volk. Dan denk ik altijd, die vrienden van Job zijn nog steeds niet uitgestorven. Er zijn nog steeds mensen die als het kwaad goede mensen treft, ons meteen weten te vertellen waarom dat zo is. In plaats van net als Job de hand op de mond te slaan, zoals hij het aan het eind zegt. En maar liever het aan God over te laten waarom dingen gebeuren. In plaats van onmiddellijk de schuldvraag erbij te halen. Nee, er zijn vele gelovigen die ons het voorbeeld zijn en nog steeds ziek zijn. En er zijn heel wat gelovigen die heel wat minder geestelijk zijn en die kerend gezond zijn. Daar blijven nog veel te veel raadselen over waar we geen oplossing voor hebben. U zegt dat de opmerking van Eli, hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen, nergens op slaat. Nou, heb ik dat zo gezegd? Wat ik zei is, Eli had grote fouten gemaakt in de opvoeding. Die zonen deugden nergens voor. Hoewel ze priesters waren. En dan komt God en brengt het oordeel over Eli. Laat het aankondigen. Het oordeel komt over jou en over je huis. En in plaats dat hij daarvan verslagen was en zak en as zich kleden en as op zijn hoofd strooide en zijn zonen daarop aansprak, zei hij, hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. In dat kader moet u dat zien. Zou het kunnen zijn dat Eli de Heer rechtvaardig, bijvoorbeeld in wat hij gaat doen? Ja, maar dat is dan wel erg gemakkelijk. Waarom is er dan geen verslagenheid? Waarom is er geen belijdenis van zijn zonde? Dit is een wel erg makkelijke manier, lijkt mij. Jeremia zegt, de Heer is rechtvaardig, want ik ben zijn mond weder spannend geweest. Ja, maar bij Eli lees je niets van enige verootmoediging. Of je zou het zinnetje zelf als verootmoediging moeten opvatten. Je zou bij iemand die werkelijk verslagen was over de aankondiging van het oordeel een andere reactie verwacht hebben. Het is een te goedkope, vrome reactie. Althans, zo komt het op mij over. Hier staat een ander onderwerp. Hebben wij daar toestemming voor gegeven, voor andere onderwerpen? Dat gaat hier over het verschil tussen ziel en geest. Ik heb zulke zware thema's vanavond aangesneden. Denkt u dat ik het nu ga hebben over het verschil tussen ziel en geest en daarmee alles wegneem wat ik nou tot nu toe gezegd heb? Als uw problemen nooit groter worden dan dat tussen ziel en geest, dan bent u een gelukkig mens. Ik vind de vragen die door zondag 10 worden opgeroepen veel moeilijker dan van ziel en geest. We lezen dat het woord van God in Hebreeën 4 ziel en geest van één weten scheiden. Ik kan het niet altijd, maar het woord van God kan het wel, dus daar houden we het maar bij. Voordat wij ons slotlied gaan zingen, blijf mij nabij wanneer het duister daalt, de nacht valt in waarin geen licht meer straalt. willen we samen deze avond besluiten met gebed en dankzegging. Heere God, onze Vader in de hemel. Het zijn heel moeilijke vragen die wij vanavond hebben overdacht. Moeilijk niet alleen maar omdat ze ingewikkeld zijn, omdat we met ons logisch verstand er niet bij kunnen, maar ook moeilijk omdat zoveel van ons, en we allemaal wel eens op zijn tijd, met ziekte of met armoede of met onvruchtbare jaren, met tegenslag, met rampspoed in aanraking komen. Dingen die zwaar zijn voor ons om te verwerken. Dingen die ons uitdrijven naar u. En we met onze waarom-vragen bij u komen. Dan danken wij u, Heere God, dat wij vanavond iets gezien hebben van uw liefde en van uw trouw. En dat willen we heel goed vasthouden. Wat er ook gebeurt, u bent nooit boos op uw kinderen. U wreekt zich niet op uw kinderen. Maar u bent bezig met een plan dat wij niet overzien. Maar door het geloof hebben we zoveel vertrouwen in u. Dat we willen vasthouden dat u met een ieder van ons tot uw doel komt. En dat alle dingen in ons leven medewerken ten goede. Dank u wel, Heere God, dat we mogen weten dat niets in ons leven ons kan overkomen zonder dat u er op een of andere wijze bij betrokken bent. Dank u wel voor die overtuiging die we mogen hebben. Daarom nemen we de dingen ook uit uw hand aan die ons overkomen. En we laten het aan de theologen over of het nou de mens was of Satan of u of wat dan ook. Of de natuur of wat dan ook. Maar Heere God, wat ons overkomt, we nemen het uit uw hand aan. U bent erbij betrokken. En de dingen hebben altijd te maken met uw liefde. Ook al hebben wij er geen flauw idee van hoe we dat moeten rijmen. Geeft u een ieder van ons dat geloofsvertrouwen, die stellige zekerheid, dat u een trouwe vader voor ons wilt zijn. Niet alleen een almachtig God, maar ook een trouwe vader. En dat de dingen die ons toevallen uit uw goede vaderhand komen. Uit een hand die hoort bij een liefhebbende God. Heere, laat dat de boodschap zijn die wij vanavond van hier meenemen. Leid en zegen ons op onze wegen. Zegen ons op de plaats waar u ons gesteld hebt. En stel ons tot een zegen voor mensen om ons heen. Vooral voor mensen die te lijden hebben. Dank u voor wie u bent. Dank u voor wat u geeft. Aan u vertrouwen we ons toe. En loven en prijzen bij uw heerlijke, goddelijke naam. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.